Lekker dat je luistert. Dit is de Sportnieuws.nl Darts Podcast. In deze aflevering praten presentatoren Robert Huske en Martijn Baars met verschillende gasten in en buiten de dartswereld over het darten. Sportnieuws. The Pro First. Game on.
Mijn naam is Robert.
Ik ben Martijn.
En leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl Darts Podcast. En we zijn in de studio's van Viaplay. En vandaag zitten we bij Jacques Nieuwlaat, de darts presentator, commentator moet ik natuurlijk zeggen. Van Nederland mogen we wel zeggen, toch?
Dat durf ik wel te zeggen. Maar zie je jezelf ook als... Je kan niet dat jij iemand anders in Nederland kan aanwijzen die... beter of meer weten dan jezelf?
Ja, dat weet ik niet. Er zijn ongetwijfeld mensen die meer weten dan ik. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik doe het al heel lang, dus er zal wel iets goed gaan, denk ik dan altijd.
Ja, ja. Leuk dat je even tijd hebt voor ons.
Ja.
Hoe ziet jouw WK eruit? Hoe gaat zoiets?
Het begint meestal eigenlijk al een beetje met de loting van het WK. Dat is vlak na de Players Championship Finals altijd. Dan wordt de loting gedaan. Ja, dan begint het eigenlijk... Dan gaan we ons ook voorbereiden op het WK natuurlijk. Nou ja, ook, ik neem wel een podcast of een videocast of hoe je het ook wil noemen op. Ik heb wat sponsorverplichtingen waar ik aan moet voldoen. Dus daar ga ik ook mee. Radio-interviews, tv-interviews, bladen die ik ook ga schrijven, kranten. En vaak komen die bij mij uit. En dan, het kost allemaal een klein beetje tijd. Maar dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja, en dan gaan we WK beginnen. En dan is het toch over het algemeen wel, wat zou ik zeggen, 16 uur per dag darten en dan... af en toe nog slapen.
Oh ja.
Zo gaat het ongeveer, ja. Maar dat geeft niet, want dat is ook waar je het hele jaar naar uitkijkt om te doen.
Die voorbereiding waar je het over hebt, hè, en met al die aandacht, met interviews en zo, zie je dat dan ook als soort van plicht om het dart een beetje op de kaart te brengen, te houden, te zetten?
Nou, plicht is misschien een groot woord, maar ja, goed, het hoort wel bij je verantwoordelijkheid, vind ik. Ik bedoel, natuurlijk is het belangrijk voor Viaplay dat het WK Darts daar wordt uitgezonden en dat er dus zoveel mogelijk mensen weten dat het daar wordt uitgezonden. Maar ik denk dat het ook een deel van mijn verantwoordelijkheid is dat we darten zo breed mogelijk promoten. En dat heb ik ook al gedaan toen we nog bij SBS zaten of bij Sport 1 of bij RTL. Dat is geen verschil.
Nee. Wat is er de afgelopen jaren in jouw ogen veranderd qua aandacht voor de dartsport?
Je merkt langzaam maar zeker wel dat ook de serieuze media er wat serieuzer mee omgaat. Alhoewel dat tijdens een WK, moet ik eerlijk zeggen, dan heb je ook nog wel de incidentele passanten voor het darten, zeg maar, die alleen maar een leuke quote willen of eventjes 3 minuten in de uitzending iets leuks willen horen. Ook dat hoort erbij, vind ik ook geen enkel probleem, want het zijn vaak wel de grote stations met de populaire aanhang. Dus ook dat moet je doen. Maar het is ook wel fijn als je af en toe bij Radio 1 kunt aanschuiven of bij Langs de Lijn of in dat soort programma's.
Maar dat is wel echt iets van de laatste jaren, hè? Want ik kan me ook herinneren dat ik stage liep bij de Volkskrant. Je hebt dat ook gedaan, Martijn. En dat ze echt zeiden van ja, darten, nee, dat is een kroegsport.
Dat was 2012 ongeveer. Dus.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, laat ik heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het AD of de Telegraaf bellen me vaker dan het NRC of de Volkskrant. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar dat neemt niet weg dat tijdens een WK ook dat soort kranten er wel eens aandacht aan besteden. Dat ook de NOS er wel eens aandacht aan besteedt. Ik moet zeggen, online besteedt de NOS er best wel veel aandacht aan. Omdat ze ook wel zien dat er veel op geklikt wordt. De klikgehalte is hoog op darten. En zeker in deze tijd als er ook niet altijd heel veel andere sport is. Dus ook zij moeten natuurlijk gewoon de pagina's vullen. Waarom dan niet met darten? Voor mij beter dan met schaatsen. Ik bedoel, ja. Laat ik eerlijk zijn.
Voor ons ook, daar hebben we met darts podcast.
Precies. En ook daar zul je merken dat een darts podcast best wel een bereik kan halen, denk ik.
Waarom denk je dat die verandering, waardoor komt dat van de laatste jaren?
Nou, in het begin denken veel mensen nog, denk ik, dat het ook een modeverschijnsel is. Hè? Toen Van Barneveld die wereldtitels pakte en toen we ineens in Nederland heel veel gingen uitzenden, dan zou het ook gewoon natuurlijk een modegril kunnen zijn. En als dan Van Barneveld wegvalt en er is geen opvolging, dan is het waarschijnlijk ook een modegril. Nu, je ziet dat er ook Van Gerwen erachteraan gekomen natuurlijk. Je ziet nu dat er nog een paar Nederlanders in de top 16 staan. Ja, dan gaat het toch een aanzuigende kracht hebben. En dan is darten hier om te blijven. Dat lijkt het in ieder geval. Ja, en dan zie je dat ook de serieuze media voor een deel, hè, dus we zijn er nog lang niet, het is een lange weg. Maar voor een deel zich er toch ook bij aansluit. En ook serieuzer over verslag doet. Dus niet alleen maar over bier, tattoos, oude mannen, dikke buiken. Noemen we allemaal maar op. Alle clichés die we zelf ook wel kennen. Maar ook gewoon een serieus erop ingaan hoe iemand bezig is met zijn sport. Kijk, als ik op dinsdagavond naar de kroeg ga, dan is het een spelletje. Maar als die man op het podium hier op een WK staan te gooien, dan is het gewoon sport. En misschien is het niet, zijn het geen atleten zoals een 100 meter sprintloper of een voetballer. Maar dat neemt niet weg dat dit ook sport is.
Gaat dat misschien wel komen? Dat ze er meer atletisch uit gaan zien?
Nou, je ziet langzaam maar zeker wel dat die omslag een beetje aan het komen is. Als je kijkt naar het deelnemersveld van de WK. Nou ja, niet alleen de jeugd, maar je ziet ook wel dat sommigen om bij te blijven toch ook meer inspanningen gaan doen. Als je kijkt naar midden jaren 90, hoe de gemiddelde dat er toen uitzag en hoe de gemiddelde dat er nu uitziet, dan kun je niet ontkennen dat er een verandering gaande is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er meer geld te verdienen is met darten. Dus kun je, als je bij de top of de subtop hoort, er ook meer geld in steken. Als je meer geld binnenkrijgt, dan kun je er ook professioneel mee omgaan. Dus ook dat is weer een aanzuigende werking.
En we spraken Vincent van der Voort voor deze podcast. En die zegt ook, het is niet meer bij te benen op de manier dat het 20 jaar geleden bij te benen was. Je moet mee met het niveau van de jonge gasten die in de sportschool staan, die met voeding bezig zijn. En dan gaat zo Vincent ook bezig met voeding om het langer vol te kunnen houden. Om op al die toernooien, want de kalender wordt maar voller en voller, te kunnen blijven presteren.
Ja, het is aanhaken of afhaken. Zo simpel is het. Maar dat is in iedere professionele sport. Iedere sport krijgt zo'n, die maakt zo'n transitie door van amateur, hè, naar professionalisme. En we zijn er bij darten nog lang niet, hoor. Laat ik dat ook meteen zeggen. Maar je ziet wel dat een aantal spelers, en met name de wat jongere spelers, toch er serieuzer over aan het nadenken zijn. Die beginnen ook meer te denken van, ja, als ik dit en dit ervoor doe, dan zie ik mijn prestatie met zoveel procent verbeteren. En dus wordt de kans dat ik win ook zoveel procent groter. En pak ik zoveel procent meer prijzengeld. En het is nu eenmaal zo, hoe hoger je in de boom zit, het prijzengeld gaat altijd qua percentages veel harder omhoog als je hoog zit dan wanneer je laag zit. Aan het einde van het WK, dat is een mooi voorbeeld, een halve finalist krijgt 100.000 pond. Dat is een prachtig bedrag. Een finalist 200.000, maar de winnaar 500.000. Dus met twee wedstrijden winnen kun je letterlijk vervijfvoudigen je geld. Ja, daar maak je dus de klappers, niet aan het begin van een toernooi. Dus is het belangrijk dat je aan het einde van een toernooi fit bent. Misschien niet eens zozeer aan het begin van het toernooi, maar wel aan het einde van een toernooi. En daar zie je dat sommige spelers, en de een meer dan de ander natuurlijk, wel degelijk mee bezig zijn. En als een van die spelers die dat serieus oppakt, dadelijk ook daadwerkelijk die grote titels gaat winnen, dan gaat de rest kijken die denken, ja, wij moeten mee. Aanhaken of afhaken, dat is het.
Ja, je zegt, we zijn er nog lang niet met de dartsport, om het serieus te krijgen, om het serieus benaderd te krijgen. Wat zou er dan nog, wat zijn nog stappen die de dartsport moet zetten?
Nou, ik weet niet of het zozeer de sport is die stappen moet zetten, want die zijn denk ik best wel ver. Maar ik denk dat het meer de media die daarover verslaat is, die stap nog mentaal moet zetten om darten serieus te zien. Je houdt altijd een aantal mensen die zullen zeggen, ja, een schaatser die moet er goed voor eten, goed voor drinken, trainen. Alles wat een darter ook moet doen, hè? Alleen, bij een schaatser zie je het misschien fysiek meer, of leveren ze meer een fysieke prestatie, daar waar het bij darten misschien meer een mentale prestatie is. Ja, goed, schaken zien we ook als topsport. Daar zie ik ze ook niet zo eten. Dus het is een beetje een imago dat aan het darten blijft hangen. En daar kun je ook niet zo heel veel aan doen. Ik zeg altijd, de oude generatie journalisten zijn toch niet meer te redden. Jullie zijn onze redding in principe dadelijk. Hè? Jullie zijn jonge journalisten. Jullie vinden darten leuk. Jullie verslaan erover. Ja, het is de hoop dat jullie dadelijk ook bij die grote nationale zenders terechtkomen. En daar dus ook darten serieus, zoals je dat nu benadert, benaderen. Dat is de enige mogelijkheid waarop het gaat. Net zoals de oude generatie darters ook niet meer te redden is als het gaat om sommige dingen. Maar dan moeten we het ook van een nieuwe generatie hebben. Dat is evolutie.
Want dat is misschien lastig om dan die aandacht te krijgen voor darts. Maar aan de andere kant zie je dat het wel heel populair is bij het publiek. Ja. Waar zit hem dat dan in? Dus de populariteit.
Ja, dart heeft een aantal dingen die heel erg voor zich. Het is heel laagdrempelig. Iedereen kan darten. Niet iedereen kan goed darten, maar iedereen kan pijlen naar een bord gooien. En iedereen kan ook min of meer een dartbord kopen en een setje pijlen. Voor onder de 100 euro heb je alles eigenlijk gewoon in huis. Dus het is redelijk laagdrempelig om eraan mee te doen. Je hoeft in principe niet bij een vereniging aangesloten te zijn. Dus je hebt geen contributies en dat soort dingen. Zeker niet als je net begint. En je kan het gewoon met je vrienden doen. Dat is helemaal geen probleem. Dus het is heel laagdrempelig, dat heeft darten. En darten, als je het vergelijkt met andere sporten, wordt extreem goed in beeld gebracht. Je kunt alles van zo dichtbij bekijken. Je ziet een triple 20 bijna televisiegroot op het beeld. En je voelt dus ook de spanning die spelers min of meer ook voelen. Nou, daarbij zie je ook het publiek van heel dichtbij. Je ziet de spelers zweten, je ziet de angst in hun ogen, bij wijze van spreken. Dat kun je bijvoorbeeld bij voetbal alleen maar in beeld brengen als ze penalties aan het nemen zijn. Nou, eigenlijk krijgen wij dat constant in beeld bij darten. En dat heeft natuurlijk te maken met de dynamiek van het darten. Ja, daar hebben we mazzel mee. En het is dus een zeer televisie-genieke sport.
Ja, zijn jullie bij Viaplay natuurlijk ook heel veel mee bezig met het anders verkopen, misschien anders aanpakken van het dartsport. Waarin merk jij dat zelf in het werk dat je doet?
Ook wij proberen natuurlijk mee te gaan in de tijd. En wij proberen nieuwe dingen uit. En niet alles werkt, zeg ik er ook meteen bij. Maar je moet het sowieso in ieder geval een keer proberen om te kijken of iets werkt of niet werkt. We zijn het afgelopen jaar, we hebben de setting wat veranderd natuurlijk in de studio. Het is een andere studio geworden, logisch, omdat je bij een andere zender gaat. Er is ook wat in de personele bezetting gewijzigd. We hebben wat nieuwe commentatoren erbij gekregen. We hebben een nieuwe presentatrice erbij gekregen. Ja, dat zijn wijzigingen die doorgevoerd worden. En we proberen bijvoorbeeld ook wat meer met statistieken te doen tegenwoordig. Dus we hebben een bedrijf in de arm genomen dat die statistieken voor ons separaat van de PDC aanlevert. Live. Dus als commentatoren hebben wij live een dashboard, een eigen dashboard dat alleen wij hebben, met daarop onze statistieken. Bij die ontwikkeling ben ik nou betrokken geweest, omdat ik zelf ook nogal van de statistieken ben.
Oh ja.
Zo proberen we ook een andere invalshoek te creëren bij darten. Kijk, alleen maar zeggen dat iemand een vechter is en dat het 2-1 staat en dat de volgende leg belangrijk is, dat is allemaal goed. Maar je probeert ook iets anders. Het zijn namelijk best wel veel uren darts per jaar. En het worden er alleen maar meer.
En wat zijn bijvoorbeeld statistieken die je zelf heel interessant vindt, die je nu kunt vertellen?
Een van de beste statistieken die we op dit moment hebben, vind ik, is de dubbelstatistiek, waarbij je niet uitgaat van zoveel pijlen op een dubbel gehad en zoveel geraakt. Maar je krijgt een beurt op een dubbel. Hoeveel pijlen krijg je op een dubbel in zo'n beurt? En hoe vaak raak je hem dan? Dus hoe vaak raak je hem als je 3 pijlen in je hand hebt? Hoe vaak raak je hem als je 2 pijlen in je hand hebt? Hoe vaak raak je hem als je 1 pijl in je hand hebt? Überhaupt, in hoeveel legs heb je een pijl op een dubbel gekregen van het totaal aantal legs? Weet verder eigenlijk niemand. We hebben een aantal thermometers waar we op kunnen zien hoe snel legs gaan. We hebben thermometers waar we kunnen zien hoe hoog het gemiddelde aan het einde van iedere leg is. Dus dan kun je duidelijk zien hoe de schommelingen zijn. We hebben de gemiddeldes per set bij de hand altijd. Finishpercentages per set. Ja, dat soort dingen helpen gewoon.
Ja, Martijn had nogal een vraagteken bij een bepaalde statistiek, toch?
Ja, want hoe kan het dat we horen jou het al jaren zeggen, de 100 plus 140 plus 180. Dat blijven we terugzien. Ja. Je bent een voorvechter om het 130, geloof ik, 90 plus.
Ja, het is volgens mij, ik zeg even uit mijn hoofd, 96 plus. Maar je zit in de goede richting inderdaad.
Want, wat we zagen, een goed voorbeeld was dit WK Maddas Rasma. Die op een gegeven moment 2 sets of zo, 2 legs op rij alleen maar 19 ging gooien.
Ja.
En die zie je dan in hele andere statistieken terug. Dan heeft hij heel veel 100 plus. En nauwelijks 140 plus, maar zijn 134ers of zijn 100 of zijn 95ers of ze, die komen dan allemaal niet terug in zo'n statistiek.
Nou ja, dat vonden wij dus ook slecht. Dus hebben wij ze zelf nu gemaakt en wij hebben wel die statistiek op die manier laten maken. Maar goed, uiteindelijk wat er in beeld komt, en mensen denken altijd dat Viaplay of RTL dat beslist wat er in beeld komt, maar dat beslissen wij niet. Wij krijgen de beelden rechtstreeks, inclusief de graphics, aangeleverd vanuit Engeland. Daar kunnen we ook niets aan veranderen. Dus de ene zender die besluit bijvoorbeeld dat hij er achter de graphics zet hoeveel pijlen er in zo'n leg gegooid zijn. Een ander kiest ervoor om dat niet te doen. Daar hebben wij helemaal niets mee van doen. En ook de statistieken die in beeld gebracht worden. Sommige vind ik echt heel slecht. Of heel onduidelijk. Maar goed, daar hebben wij geen invloed op wat ze in beeld krijgen. Wat er tussen de wedstrijden gebeurt, daar hebben we wel invloed op. En daar proberen wij die nieuwe statistieken dus over het voetlicht te krijgen. Maar het is niet altijd even makkelijk. Het is ook weer wennen voor het publiek, want ze zien dus in de wedstrijd een statistiek en na de wedstrijd een andere statistiek die eigenlijk hetzelfde zegt. Het is ook weer lastig. Je moet niet vergeten dat we darten, zeg ik altijd, maken wij niet voor die, nou laat ik heel ruim zeggen, 10.000 kenners. Wij maken darten voor het grote publiek, zeker tijdens een WK. Dus je moet het ook wel een beetje begrijpelijk houden voor het grote publiek. Je kunt wel heel moeilijke termen gaan gebruiken en heel diep de materie ingaan. Maar als niemand het begrijpt, dan heb je daar niet zoveel aan. Dan verlies je heel veel mensen.
In de voorbereiding op dit gesprek had ik het met Robert over wat we tijdens WK voetbal zagen.
Ja.
Toen kwam de FIFA ineens met defensive line breaks. Met attempts between the lines. Ja, dat kun je allemaal wel laten zien. Maar statistiek moet ook het verhaal vertellen van de wedstrijd. En niet zozeer, ja, we willen wat statistieken laten zien.
Dan ben je net klaar met uitleggen aan je vriendin wat buitenspel is. En dan krijg je dit.
Nou ja, daarom kiezen wij er ook wel bewust voor, denk ik. Om niet te veel statistieken te laten zien. Je kunt mensen ook doodgooien. Er zijn daar een heleboel. Je kunt mensen er ook mee doodgooien. Maar ja, ik geloof niet dat dat nu echt de bedoeling is.
We zagen op de achtergrond, daarom duurde het even, bijna Dirk van Duivenbonen negen dart te gooien. De settlercheck.
Maar weet je ook wanneer we het opnemen meteen, hè? Nee, maar je moet het ook wel een beetje begrijpelijk houden. En ik denk zelf dat de andere toernooien buiten het WK meer geschikt zijn om heel diep op de materie in te gaan dan het WK zelf. Het WK zelf kijken heel veel mensen naar, maar kijken ook heel veel mensen die alleen maar naar het WK kijken. Ik heb best wel veel mensen bij mij bijvoorbeeld in de straat, bij buurman, die zeggen, ja, ik neem het dan met een beetje op Viaplay voor december. Dat vind ik leuk, want dan kijk ik naar het darten. De rest van het jaar, dat hoef ik allemaal niet. Nou, dat begrijp ik wel. Het is een beetje ook het kerstgevoel, zeg ik altijd.
Mm-hmm. Zonder kerstboom in de studio.
Ja, ja goed. Gelukkig ga ik niet over het decor, zeg ik dan maar.
Want hoe is het? Want je zegt, we maken het voor een groot publiek, zeker tijdens het WK. Dit is ook het eerste jaar dat het bij Viaplay zit.
Ja.
Niet alleen het WK, maar heel veel toernooien die we dit jaar gezien hebben.
Ja.
Merk je daarin ook een ontwikkeling qua mensen die kijken? Zie je dat er andere mensen kijken? Krijg je andere vragen?
Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geen enkel zicht heb op hoeveel mensen er kijken of wie er kijkt. Mijn enige referentiekader is social media. En ik ben een oude man, dus ik doe niet aan Instagram en ik doe niet aan TikTok en alle andere moderne meuk die er nog omheen hangt. Dus ik ben afhankelijk van Twitter en daar zie ik minder engagement tijdens de andere toernooien. Maar tijdens het WK zie ik het wel echt heel snel oplopen. Dus het enige wat ik kan vermoeden is dat van de vaste kern, Twitteraars zeg maar, die darten volgen, dat daar een deel van is afgehaakt. Maar ja, dat is ook, daar kun je niks aan doen. Ik bedoel, het zal niemand verrassen dat er minder mensen naar darten kijken bij Viaplay dan dat ze dat bij RTL deden op een open kanaal. Ja, wat wil je daar van zeggen? Ik bedoel,
het is zoals het
ja,
is.
Ja, het is zoals het is. Het is de moderne tijd.
Maar misschien heb je wel een bepaald beeld van hoe het misschien nog meer winst te behalen zou kunnen vallen. Ben je daar bijvoorbeeld zelf mee bezig? Of,
Nee.
Nou ja, één dingetje is misschien dat het darten bij sommige zenders, aanbieders, Ziggo, KPN, volgens mij nu op het open kanaal te zien
ja.
is. Nou, dat soort dingetjes zijn misschien wel,
ja, maar dat
wel
is
fijn. Wat heel veel mensen misschien ook nu niet weten.
Ja, misschien niet. We hebben er best wel wat reclame voor gemaakt dat het zo is. Ik weet tijdens de loting dat we het ook nog een aantal keren bekend hebben gemaakt. Volgens mij is het uiteindelijk de taak, denk ik, van de KPN's en de Ziggo's om dat bekend te maken.
Zeker.
Want het abonnement hoeft volgens mij ook daar afgesloten worden, niet bij Viaplay zelf.
Ja. Op Netflix zie je ook geen reclame. Of van Netflix zie je ook geen reclame op tv.
Nee, precies. Dus het is ook een beetje mond-op-mond reclame misschien. Het is heel moeilijk voor mij om te zeggen hoe daar de marketingstrategie voor zou moeten zijn. Want ik ben absoluut geen marketeer.
Is jouw rol wel veranderd?
Nee, eigenlijk ook niet. Nee. Ja, ik merk langzaam dat ik steeds ouder word. En dat ik dus meer seniority krijg, zou ik maar zeggen. Omdat de rest gewoon steeds jonger wordt om je heen. Het is niet zo dat ik een andere taakomschrijving heb gekregen. Hooguit dat, nou ja, met die statistieken, dat ik een wat actievere rol daarin heb. Maar die actieve rol heb ik alleen maar omdat ik heel nauw betrokken ben geweest bij het ontwikkelen van die statistieken. Dus om ze goed uit te leggen, is het ook wel handig als je iemand hebt die ze goed kan uitleggen. En ja, daar kiezen ze dan mij vaak voor. Ja, dat kies ik niet, maar dat kiezen de eindredacteuren in principe in dit geheel.
Ja, toen de Formule 1 naar Viaplay ging, toen ging het zonder Olaf Mol en Jacques Plooy. Ben jij bang geweest dat jij misschien niet mee zou mogen?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Want dit is natuurlijk wel het liefst wat je het liefst doet.
Nee, dit is mijn passie is darten. Althans, dat staat op één in ieder geval. Ik heb nog een paar andere sporten die ik ontzettend leuk vind. Maar darten is wel echt mijn ding. Ik doe het al 20 jaar. Ik hoop dat ik het goed doe. Dan hoop je inderdaad... Kijk, darten zit altijd aan één kanaal vast. Dus je bent ook een beetje afhankelijk van waar het heen gaat of je mee mag. En tot nu toe heb ik altijd het geluk gehad dat ik mee ben mogen gaan. Ja, ik heb er eigenlijk ook niet heel erg over nagedacht dat ik niet mee zou gaan. Maar dat zal Olaf misschien ook niet. Ik weet niet hoe dat gegaan is natuurlijk.
Je zou bijna zeggen, om Jacques Nieuwlaat kun je niet heen als je dart uitzendingen maakt. Nee, maar dat was jarenlang met Olaf Mops, hetzelfde wat je zegt.
Uiteindelijk, en daar ben ik van overtuigd, zit er een houdbaarheidsdatum op iedereen. Ook op mij. En ik hoop, en ik zeg altijd tegen mijn vrienden ook, vertel me even als die houdbaarheidsdatum dichterbij komt. Ik heb liever dat zij het me vertellen dan mijn baas. En meer kun je niet doen. Ik probeer mijn best te doen om het zo leuk en zo makkelijk mogelijk te houden. Maar er komt een tijd dat er mensen zijn die het leuker kunnen, sneller kunnen, beter kunnen. Noem maar op. Dat is de natuur. Dat geeft ook helemaal niet.
Dat is met de darters precies hetzelfde.
Ja, precies. En ik sta er altijd open voor. We hebben een aantal nieuwe collega's dit toernooi erbij gekregen. Of in het afgelopen jaar moet ik meer zeggen. Ja, ik help ze. Ik probeer ze te helpen om het zo goed mogelijk te doen. Ja, dat is toch wel wat je probeert.
Want heb je voor jezelf misschien een bepaalde toekomstplan of zo? Dat je denkt van, ik zou misschien nog zoveel jaar willen doen. Of hoe bekijk je dat?
Nou, ik wil er in ieder geval een punt achter zetten voor het moment dat anderen er een punt voor me achter zetten. Dat zou ik fijn vinden. Maar ook dat heb je niet altijd te kiezen. Want de rechten zitten bij Viaplay voor 3 jaar, geloof ik. Als het over 2 jaar dus afgelopen is en het gaat naar een andere zender toe die je niet mij wil hebben, dan is dat punt gezet eerder dan dat ik dat zelf wil misschien. Maar ik hoop nog... ik ben nu 50. Nog een jaar of 10 of zo. En dan langzaam afbouwen een beetje. Het is, kijk, je hoort de darters wel eens klagen dat het jaar lang duurt bij darten. En dat begrijp ik, want ik zit ook in die dartwereld. Maar zij liggen er ook nog wel eens een eerste ronde uit. En dan zijn ze nog een weekje vrij. Ik bedoel, wij doen altijd eigenlijk van het begin tot het einde. Wij hoeven gelukkig wat minder te reizen. Maar het is wel, zo'n jaar gaat je niet in de kou kleren zitten. Ik ben denk ik wel 300 dagen per jaar met darten bezig.
Ja.
En dat is best...
Er blijven dan niet heel veel andere dagen over.
Nee, en die andere dagen ben ik ook wel met darten bezig. Alleen ben ik niet op locatie met darten bezig. Dus het is best intensief.
Ja, ik vind het wel interessant wat je net zegt van we hoeven niet te reizen. Misschien vragen mensen zich dat af. Waarom zijn jullie niet in Ellie Pelly?
Laat ik vooropstellen, ik doe dit sinds 2001 ongeveer. Ik ben eigenlijk sinds 2005-2006 nooit meer op locatie geweest. Niet buiten Nederland in ieder geval. Als de Premier League in Rotterdam is, dan zaten we nog wel eens in Rotterdam zelf. Maar het heeft niet heel veel meerwaarde voor ons om naar het Alexandra Palace te gaan. Want als wij daar naartoe gaan, zitten we niet in de zaal, maar zitten we in een kleedkamer naar een beeldscherm te kijken. En daar komt het daarbij te doen.
Eigenlijk dus, wat je hier ook doet.
Precies wat ik hier eigenlijk ook ben. Hier heb ik tegenwoordig, ik weet niet of je het setje al gezien hebt in de studio, maar hier hebben we tegenwoordig een prachtig setje waar we in kunnen zitten. Dus hier zit ik een stuk rianter.
Ja.
Hoef ik niet 3 weken lang Engels te eten. Hoef ik niet 3 weken lang in een Engels bed te slapen. Voor mij, maar dat is mijn persoonlijke mening, heeft het niet heel veel toegevoegde waarde om daar te gaan zitten. Je zou de spelers kunnen spreken. Dat zou dan een voordeel kunnen zijn. Maar goed, die krijg ik ook alleen maar te spreken in een mediaomgeving.
Ja, je bedoelt off the record, dus niet als een interview.
Precies.
Ja.
En off the record krijg je op een WK ook niet te spreken. Dan kan ik beter thuis even bellen met Dirk van Duivenboden 's middags. Dan heb ik meer informatie dan dat ik hem 's avonds in de mixzone daar probeer te spreken.
Doe je dat?
Ik spreek sommige spelers wel, ja. Ja.
En dan voor je werk?
Nou, ook wel privé. Maar ook wel voor natuurlijk ook wel voor mijn werk. Weet je? Ik vraag ook wel eens even aan een speler, hoe voelt het vandaag? En heb je er zin in of geen zin in? Maar het kunnen ook vragen zijn als, hoe gaat het met je vrouw, kind, moeder, oma? Ik weet dat je moeder ziek is. Gaat een beetje... Ook dat soort dingen gebeuren wel.
Omdat het een beetje een ons kent ons wereldje is en iedereen elkaar kent? Of vind je het belangrijk?
Nou, ik vind het ook belangrijk. Het heeft ook mijn interesse. Sommige spelers meer dan de anderen. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Sommige spelers ken ik ook veel langer of veel beter dan anderen. Maar het is ook wel leuk om iets meer van een speler te weten dan alleen maar met hoeveel gram pijlen die gooit. Kijk, ik ben een aantal van de mensen die hier aan het programma werken, zien nooit een darter in het wild. Behalve hier in de studio. Nou, ik vind het wel belangrijk, daarom doe ik ook nog een paar eurotours per jaar altijd. Niet als commentator of als presentator, maar camera besturen of voor de spelersvakbond. Spotten, ja. Voor de spelersvakbond ben ik nog wel eens bij het toernooi aanwezig. Niet zozeer omdat ik er nou zo nodig voor die spelersvakbond aanwezig moet zijn, maar dan spreek ik nog eens een keer een speler. Met name nieuwe spelers.
Want wat doe je daar bij de spelersvakbond?
De spelersvakbond van de PDC, de PDPA is dat. Die behartigen de belangen van de spelers binnen de PDC. En eigenlijk is het een soort adviesorgaan voor de PDC namens de spelers. Uiteindelijk bepaalt de PDC hoor. Ik bedoel, laat daar geen misverstand over bestaan. Spelers hebben een contract rechtstreeks met de PDC. Dus de spelersvakbond heeft niet zoveel macht als dat die bijvoorbeeld in andere sporten heeft. Hè, waar meestal de contracten met de spelersvakbond zijn. En dan de spelersvakbond onderhandelt met de organisator. De PDC is natuurlijk ook geen geregistreerde bond. De PDC is gewoon een promotor. Dat klinkt mooi, dat is het bond dat we altijd zeggen. Maar het is uiteindelijk gewoon een promotor die geld verdient met darten. Waar niks mis mee is, hè, dat ik dat ook meteen zeg. En ik behartig namelijk de PDPA, behartig ik de belangen van de Europese spelers. En met Europa in de darten bedoelen we dan alles buiten het Verenigd Koninkrijk.
Ja. Oh ja, 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 ja.
Dat hoort niet bij Europa. Wij wisten al veel langer dat ze niet bij Europa hoorden.
Ja. Dan hebben we een mooi fragmentje voor je. Benieuwd wat je daarvan vindt.
Het is net een minuut na de wedstrijd. In hoeverre kun je jezelf iets verwijten deze wedstrijd?
Veel.
Op welk gebied?
Alles.
Scores, ja, dubbels.
Je horen. Ik bedoel, nu naar de wedstrijd. Wat wil je horen?
Nou, stop er maar mee.
Ja, dit was Jamé Matiwena. Een hoop mensen moeten daar natuurlijk om lachen. Omdat ze denken van, wat zien we nu? Wat vind je daarvan? En voornamelijk ook vanuit jouw rol.
Ja, ik vind het niet professioneel. Ik bedoel, wat die meenemen gaat daar staan. Als je er gaat staan, moet je ook een interview geven. Anders moet je niet gaan staan. Ik bedoel, je hebt ook de keuze om te zeggen, ik doe geen interview. Dan neem je daar de consequenties van. Je mag volgens mij zelfs nog een kwartier tot 20 minuten rust nemen voordat je het interview geeft. Hij kiest er klaarblijkelijk voor om meteen te gaan staan. Als je daar gaat staan, moet je een goed interview geven. En dat doet hij niet. Dus dit is slecht richting zijn sponsoren. Het is slecht richting alles wat bij Jermaine wat hij mee naar hoort. Dit straalt echt alleen maar op hem af.
Ja. Maar heb jij hier in de vakbond of met je contact met Europese spelers, om ze, maar daar valt wat hij mee naar ook onder. Heb je daarin nog, kijk, voetballers worden gemediatraind. Heb jij daar zelf wel eens een rol in gespeeld? Speel je daar wel eens een rol in van dat je darts advies geeft van, zorg dat je een verhaal hebt of kom niet staan?
Alle spelers krijgen, zodra ze een tourkaart hebben, zodra ze een tourkaart verdienen, zijn ze verplicht om een introductiecursus. Dat vertaalt heel slecht. Het is niet echt een cursus, maar een introductieavond bij ons te volgen. Het gaat tegenwoordig via Zoom, dus online. En daarin wordt eigenlijk alles uitgelegd wat er van je verwacht als professionele dartspeler. En dan hebben we het niet alleen over dat je de pijlen recht door naar het bord moet gooien, maar dan hebben we ook dingen als media. Dingen als de DRA, de Regulating Authority, wat daar de consequenties van kunnen zijn. Omgaan met social media. Maar nog belangrijker misschien wel, hoe ga je om met managers? Hoe ga je om met contracten? Wanneer teken je die? En de PDPA heeft heel veel dingen in gang gezet om de spelers daarbij te helpen. Dus als een speler net bij ons is en die krijgen een aanbieding van een manager om daarbij aan te sluiten, dan krijgen ze een gratis consult bij onze eigen advocaat. Hoef je niet voor te betalen, gratis consult. Krijg je in ieder geval de eerste informatie. Als je verder gaat in het traject, moet je uiteindelijk op een gegeven moment zelf gaan betalen. Maar het initiële contact is gratis. Hetzelfde geldt als je in de problemen komt, financieel, mentaal, verslaving, of dat nou drank, drugs, alcohol, gokken. Nou ja, je kunt alles bedenken. Allemaal zijn daar gratis hulplijnen voor die ter beschikking staan. En op zo'n induction of zo'n introductiedag krijg je dat allemaal te horen. Ja, de ene speler pakt dat beter op dan de andere speler. En misschien vervaagt het op een gegeven moment ook. Maar als je jezelf professioneel dartspeler noemt, dan hoort is een onderdeel van het professional zijn. Het is niet alleen maar nemen, het is soms ook geven. Onderdeel van het professioneel zijn is ook dit soort dingen. Michael van Gerwe, en ik weet het, het is een makkelijk voorbeeld misschien, maar die geeft nooit zo'n interview. En die verliest ook wel eens. En die is ook wel eens vertiefd. Maar die gaat staan en die geeft een goed interview. En wat hij daarna doet, is voor hemzelf. En zo zijn er meer spelers. En dit is gewoon slecht. Het straalt ook gewoon slecht af. Want de volgende keer dat hij weer voor die microfoon staat, staan dezelfde twee mensen daar hem te interviewen. Wat denk je dat die denken? Zeg eerlijk, wat zou jij denken als jij dit interview net hebt gekregen? En de volgende keer staat hij weer voor je.
Laat maar.
Ja. Of zoiets. Ja. Dat zou ik denken.
Ja.
Dus wat schiet je ermee op?
Maar heb je dan ook dat je dan, als je dat, want je hebt het zelf natuurlijk ook meegekregen, dat interview gehouden werd en afgekapt. En,
ja, maar als je het niet afkapt, als je dit doorlaat gaan, dan wordt het nog veel erger voor wat
hij
meenemen. Wordt niet erger voor Arjen van der Gries, hoor. Dat wordt alleen maar erger voor wat hij meenemen.
Maar heb je dan, voel je dan de morele plicht om wat hij meenemen dan even te bellen de volgende dag?
Nee. Hij kan mag mij bellen, geen enkel probleem. Maar die andersom voel ik die plicht? Nee, voel ik niet. Nee.
Hoe belangrijk is het dat spelers interviews geven? Want misschien denkt een kijker of luisteraar van... maar die media zijn irritant en moeilijke vragen. Waarom moeten ze dat na de wedstrijd doen?
Dat moet je niet doen.
Maar is het belangrijk dat ze het doen?
Ik denk dat hun sponsoren het wel belangrijk vinden dat ze in beeld komen. Mm-hmm. En uiteindelijk vinden zij die sponsoren waarschijnlijk belangrijk... omdat die hun reiskosten, hun verblijfskosten... en misschien nog een deel van hun salaris betalen. Dus het is een afweging. Je kunt het ook niet doen.
Voor de sport zelf natuurlijk.
Nou, kijk, ik denk als zender... Natuurlijk is het is betere content als we een darter sprekend voor een microfoon hebben... dan dat we weer naar een herhaling van dezelfde beelden gaan zitten kijken die we al gehad hebben. Natuurlijk, het heeft ook voor ons waarde. Maar uiteindelijk heeft het voor ons alleen waarde als het een goed interview is. En natuurlijk is dit leuk voor een paar kliks, maar niet eens bij ons, maar bij andere websites waarschijnlijk. Prima. Maar als je dit keer op keer op keer hebt, dan is de lol er snel vanaf. En dan zegt Viaplay dadelijk, ja, ik ga daar niemand meer naartoe sturen. Als we dit soort dingen krijgen, dan heeft het ook geen nut als we er iemand naartoe sturen. En dan blijven we thuis. En dan kunnen de spelers zeggen, prima, die vinden dat misschien wel fijn, hoeven ze geen interviews meer te doen. Maar ik weet ook dat het daarna vrij snel gaat in een cirkel waarin ze zeggen, nou, kom Viaplay weer niet langs, die vinden ons zeker niet belangrijk. Weet je, het is...
Ja.
Je moet elkaar, in het begin hadden we het er al over, geven en nemen. Het is een beetje geven en nemen. Als jij een beetje geeft, dan mag je de volgende keer ook wat nemen. Als jij een boek hebt geschreven, ik weet het niet, dan wil je dat ook gepromoot hebben dadelijk over een paar jaar. Ik denk als je meer boeken kan promoten bij een zender, als je een paar goede interviews hebt gegeven, dan wanneer je een paar slechte interviews hebt gegeven. Laat ik het al voorzichtig zeggen. Het is geven en nemen.
Laten we dit onderwerp even afsluiten, want we willen nog meer bespreken natuurlijk.
Mag ik daar nog één vraag over stellen?
Nou ja, vooruit.
Is het daarom ook misschien dat de PDC over het algemeen, behalve dan misschien de Nederlanders, verliezers weghoudt van camera's? Omdat je dan makkelijker zo'n interview krijgt als met Wathimena, wat we net hoorden?
Nou ja, het is een keuze van de media. De media mag iedereen aanvragen die ze willen interviewen. Volgens mij, maar ik weet niet helemaal 100% hoe die contracten in elkaar zitten tussen de PDC en de spelers. Want nogmaals, dat is tussen de PDC en de spelers. Volgens mij zijn de spelers verplicht om interviews te doen als daarom gevraagd wordt.
In ieder geval bij de betalende, de zendgemachtigden.
Ja, maar daar betalen ze ook voor. Ja. Dus dat is wel logisch, toch? Of niet?
Maar als wij er zijn, wij zijn de afgelopen 7 jaar, denk ik, 6 keer op het WK Darts geweest. En als bij de Premier League. Wij kunnen inderdaad aanvragen bij de PDC, we willen graag die en die spreken.
Ja.
Maar als dat een verliezende darter is, dan is het 10 van de 10 keer, hij is al weg. Wat toevallig. Hij wil niet. Of hij wil niet.
Nee, het is dus voor hun wat makkelijker om tegen jullie nee te zeggen dan tegen ons.
Ja.
Wij kiezen ervoor, maar volgens mij eigenlijk alleen maar met Nederlandse spelers. Omdat we ook gewoon het verhaal rond willen hebben. En het in Nederland ook vrij normaal is volgens mij bij andere sporten ook. Dat we de verliezers wel interviewen. En soms krijg je er ook hele goede gesprekken van. Dus het is niet altijd per se dat het een slecht gesprek is.
Nou, wij als journalisten vinden juist altijd dat je misschien bij de verliezer een beter verhaal kan halen dan bij een winnende speler.
Vaak wel, als die wil. Maar daar komt het natuurlijk uiteindelijk wel als die wil. En daarom zeg ik altijd, als je nou niet wil, doe het dan ook gewoon niet.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ja, of wacht een kwartier. Totdat je een beetje tot bedaren bent gekomen. Ga even naar buiten. Schep even een paar teugen frisse lucht. Helpt altijd nog wel eens.
Ja.
En kom dan terug. En heb dan gewoon een goed verhaal. En nogmaals, Phil Taylor was er heel slecht in. En dat is het beste voorbeeld misschien van allemaal. Die was heel slecht in het doen van interviews nadat hij verloren heeft. Maar hij heeft ze toch heel vaak moeten doen. En Phil Taylor had 1 verhaaltje in zijn hoofd. En daar had hij 6 stippenlijntjes in. En in het stippenlijntje vulde hij zijn tegenstander in. En dan vulde hij de ronde in. En de rest was het verhaal altijd hetzelfde. Prima.
Heeft
hij 30 jaar gedaan.
Heeft hij in ieder geval zijn plicht gedaan.
Zijn plicht gedaan en altijd een net interview. Dus altijd respect richting zijn sponsoren die altijd in beeld zijn geweest. En je hebt hem nooit horen vloeken. En als hij het kan, dan is er voor geen enkele speler een reden om het niet te kunnen.
Nee.
En ook voor Gerber kan het. Dus de absolute top is niet alleen de absolute top in het darten. Maar is ook de absolute top in het zijn van professional.
Wel een mooi bruggetje, want we wilden dus een nieuw onderwerp aanstippen. En ja, je loopt dus al eventjes mee, dus je hebt ook al wat... Ja, wij hebben het zo genoemd legends voor ons, die dus al even meelopen. Maar waarvan misschien het einde in zicht is, hè? Denk aan Adrian Lewis, misschien wel Gary Anderson. Nou ja, toch ook wel Raymond van Barneveld, die wel niet...
Mervyn King, we kunnen het lijstje,
inderdaad groter maken.
Kijk je daar tegenaan, tegen die generatie die nu, vooral bijvoorbeeld Adrian Lewis, best wel teleurstelt eigenlijk.
Ja, kijk, Lewis vind ik, dat talent, dat zie je nog steeds bij hem. Alleen, het komt er op de een of andere manier niet uit. En wat de reden is dat het er niet helemaal uitkomt, weet ik ook niet altijd. Maar hij heeft wel wat strubbelingen gehad in zijn privéleven. Hij heeft wat strubbelingen gehad met managers. Hij heeft ook gewoon wat strubbelingen met zichzelf gehad natuurlijk. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn.
En bij sommige bloedt het een beetje dood, lijkt het.
Nou, de honger verdwijnt. Dat is het. Het zijn over het algemeen jonge honden die heel hongerig zijn. Die graag naar de top willen en alles voor over hebben om die top te halen. En op het moment dat ze de top bereikt hebben, kijken ze over de rand. En is het uitzicht misschien niet zo mooi als dat ze hadden verwacht. Want dan blijkt dus dat je voor de Premier League 16 weken lang iedere week in een ander hotel zit. Dat je voor de World Series naar Australië moet reizen. En dat dat geen vakantie is, maar dat je daadwerkelijk ook moet werken. En dat je ieder weekend in een vliegtuig zit naar god weet welke stad in Europa, om daar voor 3000... Duitsers een toernooi te spelen. Ja, dat is misschien. Dat klinkt allemaal heel fantastisch als je onderaan de ladder staat. Want je verdient bakken met geld. Hè? Bakken met geld. Maar ja, als je op het moment dat je daar bent, dan is het geld niet meer zo belangrijk. Geld heeft een oud baas van mij ooit wel eens tegen me gezegd. Geld is een zeer kortdurende stimulans. En dat is ook echt zo. En dat zie je in het darten met name. Er moet altijd meer. En spelers zijn nooit tevreden.
En is het ook daarom dat spelers als Lewis, als een Anderson, als een Beaton, als een King, daarom ook het stoppen zo lang uitstellen? Dat ze denken, nog een jaartje.
Ik denk dat je ze in twee categorieën kunt indelen. Je hebt een categorie echte liefhebbers, die gewoon echt van een spelletje houden en die ook blijven darten als ze geen professional meer zijn, ben ik van overtuigd. Die nog steeds dan op donderdagavond naar de kroeg gaan om daar met hun maten een competitiewedstrijd te gooien. In die categorie zie ik Mervyn King, zie ik Steve Beaton. En je hebt een deel die denkt, zolang als ik uitgenodigd ben voor televisietoernooien of uitgenodigd of me plaats voor toernooien, ga ik daarheen. Verdien ik op een vrij makkelijke manier mijn geld. En daar hebben ze gelijk in. En als het dan ophoudt, houdt het op. Nou, daar past misschien Gary Anderson in bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is maar net... Kijk, wat zou je zelf doen, zeg ik altijd. Hè? Ik bedoel, je zakt weg uit de wereldtop, maar je gaat naar een WK toe en je krijgt £15.000 om daar te gaan staan. Zeg je dan nee? Als je misschien niet 100% in vorm bent?
Als je het zo plat laat, dan is de keuze inderdaad...
Wat is het toch, of niet? Ja. Ik bedoel...
Laat ik het even een heel simpel voorbeeld, wat iedereen wel kent, ook al ben je geen voetballiefhebber. Iedereen zegt nu dat Messi moet stoppen, omdat hij het hoogste heeft behaald.
Ja.
Dat zouden bijvoorbeeld die darters ook kunnen doen. Hè? Ze hebben een top bereikt, dan moet je eigenlijk stoppen. Zou je kunnen zeggen.
Als je dat wil, als je geen zin meer hebt in darten, moet je dat ook doen misschien. Maar als jij nog steeds, je bent Lionel Messi, je vindt voetballen fantastisch. En ik begrijp me op zeer glad ijs, want ik weet heel weinig van voetbal.
Nee, dat maakt ik niet
maar
uit.
Maar dat geeft niet.
Nee.
Je wordt minder. Weet je, de vorm is weg, of de snelheid is weg, of de wendbaarheid is weg. Maar je naam is nog steeds groot. En je kunt in een woestijn ergens 100 miljoen voor een jaar ophalen. Zeg je dan nee? Als je het nog steeds leuk vindt. Kijk, als je er geen reet aan vindt, dan zou ik zeggen, ja, als je al zoveel miljoen hebt, waarom zou je het doen? Maar als je nou nog echt leuk vindt, waarom zou je het dan niet doen? Ik zou het wel doen. Ik ben er heel eerlijk in.
Maar is
ze vragen het aan mij niet.
Ja, nee.
Maar ik zou het meteen doen.
Nou ja, is dat geld dan misschien ook meteen het probleem? Dat bijvoorbeeld die darters inderdaad denken van, ja, eigenlijk kan ik niet stoppen, wil ik niet stoppen vanwege dat geld.
Ja, natuurlijk is dat een probleem. Ik kijk vaak ook sportdocumentaires. En ik heb ook wel veel documentaires uit andere sporten gezien. Sporten waarbij nog veel meer geld omgaat dan in de darten. Neem Amerikaans baseball of American football. Ik hou heel erg van Amerikaanse sporten. American football is een goed voorbeeld. Daar worden miljoenen in verdiend. Maar ze hebben een onderzoek gedaan. Na 5 jaar, na het einde van een carrière van een sporter, is 78% gescheiden van een vrouw en 83% bankroet. En die verdienen miljoenen per jaar. Dat maakt dus niet uit. Je gaat ook je uitgavenpatroon erop aanpassen. En op het moment dat de geldkraan dicht gaat, moet je dus ook heel sterk in je schoenen staan om dat uitgavenpatroon ook dicht te draaien. En daar hebben heel veel darters ook gewoon problemen mee. Je gaat richting die top, je verdient bakken met geld. En op het moment dat je bij de top bent en het stopt, dan stopt die stroom met geld. Of die wordt in ieder geval dichtgeknepen. Als je dan je uitgavenpatroon niet aanpast, dan is het heel snel met je gedaan. En dan zie je dus heel veel spelers die in de problemen komen. En dan is financiële problemen zijn dan nog maar het topje van de ijsberg. Want bij financiële problemen komen dan vaak familieproblemen. Want je krijgt ook natuurlijk in je gezin en in je omgeving krijg je problemen. De mentale problemen komen erbij. Je prestaties gaan eronder lijden, want dat is automatisch zo. Ja, en dan zie je dat spelers in de problemen, echt in de problemen komen. En dat is wel iets wat mij zorgen baart. En heeft dat dan te maken... Kijk, dat vele geld is geen probleem, maar in sommige gevallen dus wel.
We hebben het wel eens over verwende voetballers. Zijn er ook inderdaad verwende darters?
Ja, natuurlijk.
Die verdienen natuurlijk niet zoveel als voetballers, hè?
Nee, maar ze verdienen... Kijk, voetballers gaan om met voetballers. Mm-hmm. Dus als voetballers bij het Nederlands elftal komen, dan gaan ze om met allemaal hele goede voetballers. Maar er is er toch één die het minste verdient. Of die minder verdient dan de rest. Of er zijn er een paar die minder verdienen. Dat weten ze in de groep ook wel. En dat is bij darters precies hetzelfde. Een heleboel darters bij elkaar in een groep. Je weet precies wie er het meeste verdient en wie er het minste verdient. Dus daar is natuurlijk onderscheid in. En zeker de laatste tijd, managementbureaus hebben nogal de neiging om hun toppers, en wat ook weer logisch is, hè, ik zeg niet dat het onlogisch is, om die in de watten te leggen. Er zijn spelers, die zie ik wel eens bij een Eurotour-toernooi, die lopen de spelersroom uit, die weten echt niet eens waar de uitgang is, als ze niet aan de hand genomen worden en meegenomen worden naar de uitgang. Die zijn gewend, als ze een uitgang uitstappen, dat ze in een taxi stappen. Want die staat er altijd. En als je uit die top wegvalt, dan vallen dat soort privileges weg. En dan moet je ineens zelf gaan regelen. Maar dat weten ze helemaal niet. Je kunt het ze ook niet eens kwalijk nemen soms. Maar het bestaat wel. En dat is ook waarom heel veel spelers misschien wel te lang blijven doorspelen. Of te lang willen doorspelen in ieder geval. Er zijn er niet heel veel, al wordt dat aandeel wel steeds groter, moet ik eerlijk zeggen. Want ook de managers worden beter. Gaan ook meer helpen bij de financiële planning van spelers. Dat komt allemaal langzaam, maar zeker wel op orde. Ik zeg ook heel eerlijk, ook daar proberen we als vakbond weer in behulpzaam te zijn. Wij hebben financiële adviseurs die je kunnen helpen. Maar je moet ze wel zelf aanspreken. En je moet ook willen geholpen worden. Als je niet wil geholpen worden, dan houdt het een beetje op. We kunnen 500 mails sturen, 200 websites publiceren. Maar als ze niet kijken, dan houdt het op.
Ze hebben ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Een heel groot stukje.
Ja, dat vind ik, en ik moet eerlijk zeggen, misschien is dat mijn Europese instelling. Ik vind dat die zelfverantwoordelijkheid wat groter mag zijn. In Groot-Brittannië hebben ze nogal de neiging om iedereen in de watten te leggen en alles voor ze te regelen. We hebben dat bij corona natuurlijk. We hebben net 2 jaar corona gehad, waarin de maatregelen van dag tot dag wisselden. En dan merk je dat de Engelse spelers een stuk minder volwassen daarin zijn dan de Nederlandse of de Belgische spelers of de andere Europese spelers. Wij stuurden een link naar een website. Kijk daar kun je zien wat er gebeurt. En de Engelse typte iedere keer alles uit en stuurde iedere dag een e-mail naar buiten met alle nieuwe regels. Het levert allebei hetzelfde op. Maar ik ben ervan overtuigd dat je ze beter zelf kunt laten kijken dan dat je iedere keer alles voorkoudt. Want ze zijn ook niet anders meer gewend dan dat ze voorgekoud worden. En nogmaals, wie kun je dat kwalijk nemen? Als je voor een kind tot aan de 10e het brood snijdt,
mm-hmm.
Dan kun je niet verwachten dat ze als ze 11 worden ineens zelf een brood gaan snijden. Dat zo werkt het gewoon niet.
Nee.
En dat is met darters. Voorheen, opa vertelt, ik word aan dit. Bij jullie nou. Nee, maar voorheen, voordat je professioneel darter werd, was je naar school geweest, had je een baan gehad, wist je wat het was om 100 euro te verdienen. Of 100 gulden, toen de tijd misschien nog wel. Tegenwoordig zijn er darters bij. Die hebben nog nooit een dag in hun leven gewerkt. Ja, misschien in de supermarkt vakken vullen. Maar dan houdt het op. Die weten ook de waarde van een euro niet meer. En kun je dat die spelers... Nee, je kunt die spelers niet kwalijk nemen. Want als je niet beter weet en je wordt ook niet beter verteld, dan kun je ze niet kwalijk nemen. Maar het gaat wel fout. In sommige gevallen. En zelfs sommige. We weten van een aantal verhalen van topspelers of ex-topspelers die echt mentaal met name in de problemen zijn gekomen.
Wat dat betreft kunnen jullie elkaar de hand schudden, want jullie zijn allebei dan van opa verteld. Martijn is daar ook nog wel eens van. Maar dat is niet erg. Alleen maar leuk. We gaan zo richting het einde, want er wacht weer een uitzending voor jou, Jacques. Maar we hebben nog wel een mooie slotvraag, Martijn.
Ja, die sluit wel een beetje aan op waar we het net over hadden.
Precies.
We hebben het ook aan Annemarie gevraagd. Die kwam met een heel ander antwoord. Komen we misschien nog zo op terug.
Dat weet je niet, want ik heb nog geen antwoord gegeven.
Nee,
die geef ik wel hetzelfde antwoord.
Hetzelfde antwoord. Maar dat gaan we nu horen. Stel, de PDC belt jou morgen en die zegt, je mag alles veranderen wat je wil.
Je bent nu de baas.
Je bent nu de baas. We geven jou de sleutels van het kantoor en jij mag alles veranderen wat je wil. Wat zijn dingen waar jij persoonlijk denkt van, dat zou anders moeten?
Dat is eigenlijk niet zo heel veel. Want de PDC heeft het eigenlijk best wel goed geregeld. De toernooien zoals ze er zijn, je kunt over formats twisten en dat soort dingen. Maar goed, dat is een keuze. En keuzes kun je maken. En wie betaalt, bepaalt. Dus de PDC betaalt, dus die bepalen ook. Dus daar heb ik nooit zoveel op tegen. Maar ik zou een aantal toernooien... Ik zou de World Cup wel in een ander format willen zien. Omdat ik vind dat het format wat ze op dit moment hebben... Ja, niet heel erg spannend is. Dus daar zou ik wel iets aan willen doen. En ik zou wel graag zien dat de PDC ook iets meer voor de breedte sport zou doen. Kijk, de PDC is de professionele afdeling. Zij zijn het visitekaartje van het darten. En in het verleden deden ze nog wel iets met de BDO. Maar sinds de BDO failliet is, kijken ze er eigenlijk niet meer naar om. Ze hebben natuurlijk een eigen challenge tour. Ze hebben een eigen women's series in principe. Dat begrijp ik allemaal. Maar het speelt zich voor 80% af in Groot-Brittannië. En wereldwijd heeft het darten ook wel behoefte aan een beetje aandacht. En met name aan een beetje geld. Kijk, de PDC verdient ongelooflijk veel geld met darten. En dat verdienen ze ten volle. Want ze doen er ook heel veel voor. Maar je moet ook wel een klein beetje onder de onderdanen verdelen. Om te zorgen dat die ook boven water blijven. En ik ben zelf betrokken bij de WDF ook geweest de afgelopen jaren. Die hebben mij gevraagd of ik wilde helpen meedenken over een nieuw rankingsysteem. Over een nieuwe invulling van hun WK en World Masters. En de PDC heeft iedere keer geluisterd. Maar heeft nooit eigenlijk actie ondernomen om het ook echt te ondersteunen. En dat vind ik wel een gemiste kans ook een klein beetje. Ik bedoel, de PDC krijgt heel veel spelers uit dat systeem aangereikt. En dat mag er ook wel iets voor terugkomen, vind ik. En dat hoeft helemaal niet direct te zijn in plekken op een WK of dat soort dingen. Want dat is allemaal al min of meer geregeld. Maar een beetje financiële ondersteuning bij het zorgen voor dat darten ook onder de gewone mensen populair wordt en blijft, is wel belangrijk. En wat de PDC denk ik onderschat, is dat er in 80 landen in de wereld gewoon mensen zitten die met een hart voor darten, die aangesloten zijn bij de WDF, en die ook kennis hebben van de darten in dat land. En waarom maak je daar geen gebruik van? In ruil voor, al is het maar voor promotie, of het hoeft niet altijd in euro's of dat soort dingen uitgedrukt te worden. Maar op dit moment heeft de WDF gewoon hulp nodig. Die kunnen niet heel veel verder en heel veel meer dan dat ze op dit moment doen. Ja, dan heb je af en toe een beetje lucht in de banden nodig. En PDC zou die lucht kunnen verschaffen. Maar kiezen er op dit moment voor om dat niet te doen? Ja, goed, dat is hun keuze natuurlijk ook. Maar ik zou dat wel graag veranderd zien worden. Zodat je niet alleen voor de absolute top iets hebt om voor te spelen. Maar dat je ook gewoon voor de mensen in de kroeg, zeg maar, uiteindelijk nog iets overhoudt om voor te spelen.
Het enige voorbeeld wat ik daarin kan bedenken wat de PDC doet, zijn die Riley's qualifiers voor de UK Open. Dat je in een kroeg...
Zeg het zelf al. UK ja. Open. Dus voor de UK wordt wel wat gedaan. Want daar is ook Challenge Tour. En daar is ook heel veel Development Tour. En daar is ook heel veel...
Maar daar moet dan zo Jelle Klaassen dan naartoe. Naar een kroeg in Engeland. Om zich te kunnen kwalificeren voor de UK Open.
En waarom neem je voor de UK Open niet gewoon de top 8 van de WDF wereldranglijst? Dat kun je van mij aannemen. Dat zijn goede spelers.
En dat is geen kanonnenvoer.
Dat is geen kanonnenvoer. En dat is gewoon uitgebalanceerd. Want het systeem is, dat durf ik wel te zeggen, best uitgebalanceerd. Zodat ook van over de hele wereld iedereen... Veel meer dan bij de BDO. Iedereen gelijke kans heeft om bovenaan in die rankings te komen. En om een WK te halen bijvoorbeeld. Want dat was een van de voorwaarden die van tevoren ook gesteld werden aan het systeem. En dan denk ik echt dat het een gemiste kans is van de PDC. En nog steeds hoef je dan niet de Asian Tour op te heffen of iets dergelijks. Want die heeft ook een nut. Maar denk je nou echt dat 20 spelers uit Mongolië het kunnen opbrengen om naar Zuid-Korea te reizen. En daarmee te doen aan de Asian Series. Dat is niet zo. Dus ergens in de wereld lopen supertalenten rond, die ik ook niet ken. Die wachten op die kans om door te breken. En er moet een pad zijn, vind ik, voor iemand van Bermuda, als dat nou de beste speler van de wereld is, dan moet er een kans zijn voor iemand om binnen een jaar op het WK te staan. En die is er op dit moment niet.
Tenzij je de middelen hebt.
Als je geen geld hebt. Ja. Nee, ik ga er altijd vanuit dat je geen geld hebt.
Je, want je ziet, Simon Whitlock woont al zijn halve leven in Engeland.
Ja.
Die had er niet geweest als er op Australië niet een grote event zou zijn of een grote tour zou zijn.
Maar zo'n land kan alleen maar dingen organiseren als daar ook het fundament goed is. Hè? Australië is een van de landen waar het fundament op dit moment goed is. Dus daar kunnen ze ook dingen organiseren. Daar kunnen ze zowel bij de PDC als bij de WDF mooie dingen organiseren. Maar er zijn zoveel landen in de wereld waar dat niet zo is. En die hebben juist de hulp nodig. En dan op dit moment Oost-Europa. Hoeveel spelers halen ze niet uit Oost-Europa op dit moment voor dit WK? En hoe goed doen die spelers het daar niet?
Ja.
Die zouden daar niet staan, dat durf ik wel te zeggen, zonder dat de WDF of de Tsjechische dartbond of de Poolse dartbond of de Roemeense dartbond daar alle initiatieven in ontplooien. En nogmaals, dat mag ook wel een beetje beloond worden. En het is de vrije keuze van de PDC om dat te doen, hoor. Maar uiteindelijk voor de lange termijn denk ik dat het de PDC ook zou helpen. Maar de WDF moet ook zeker hand in eigen boezem steken. Die zijn de laatste 5 jaar of 10 jaar veel te onzichtbaar geweest natuurlijk. Ook dat is feit. Ja, je kunt niet van de een op de andere dag dingen al die dingen oplossen. Het gaat stapje voor stapje. Maar het eerste stapje is gezet door de WDF. Volgende stap zou eigenlijk voor de PDC zijn om een duwtje in de rug te geven. Een beetje lucht in de banden, hoe je het ook wil zeggen. En dan kunnen we verder.
Dat was een uitgebreid antwoord op een vraag waarin de baas van de PDC mocht spelen. Dus jouw advies zou zijn, luister wat meer naar de kleinere bonden.
Nou ja, in ieder geval naar de bodem van het darten. Hè? Dus het begin van het darten. De amateurs die uiteindelijk door moeten stromen om de nieuwe Michael van Gerwissen te worden.
Wil je niks missen? Abonneer je dan op onze Darts podcast via bijvoorbeeld Spotify. En volg ons op Instagram, Twitter en Facebook. Heb je vragen of opmerkingen over onze podcast? Stuur dan een DM via Instagram. Sportnieuws_.